Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. In de avonddienst zal student W.J. van de Velde voorgaan. Aanstaande maandag en dinsdag wordt de Rehobothkerk schoongemaakt. Graag roepen we u op om hierbij te helpen. De aanvang is morgens om 8:30. Komende donderdag is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Dan zal dominee C.P. de Boer spreken over de kerk en het kerkelijk leven in de Nieuwtestamentische periode. De aanvang is om 7:45. Aanstaande zaterdag is er 's morgens van 10 tot 11:30 gelegenheid om ons kerkgebouw te bezichtigen en de vorderingen van de renovatie te zien. Volgende week zondag zal er voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 1, de versen 1 en 4. Psalm 1, we zingen de versen Psalm 1 en 4. En dat... Gemeente, wij luisteren eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 6, het eerste vers. Psalm 6, vers 1, naar de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen vanmorgen lezen uit het woord van de Heere, Openbaringen 6. Wij lezen de versen 1 tot en met 11. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Openbaring 6, de versen 1 tot en met 11. En daar lezen wij het woord van de Heere. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. En ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. en die daarop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En dien die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeiden, een maatje tarwe voor een penning. En drie maatjes gerst voor een penning. En beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide, kom en zie. En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood. En de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met het zwaard en met honger en met de dood. En door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Gemeente, in verband met het gebed wordt u meegedeeld dat zuster Ma Lokker in het ziekenhuis is te Dirksland. Daar is ze nog voor onderzoek. We bidden ook voor zuster Miep van den Berg, die deze week geopereerd wordt. En ook in Dirksland. En we bidden ook voor zuster Dieneke van der Linden, die nog steeds ernstige pijn heeft. En waarschijnlijk kan ze dan op 4 oktober een injectie krijgen om de pijn in haar rug te verminderen. Zullen we samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. O heilige en heerlijke God, wij zeggen u hartelijk dank voor het voorrecht dat wij hier vanmorgen samen mogen komen rondom uw woord. En dat we dat in vrijheid mogen doen. Dat u ons daar de gezondheid voor geeft en de gelegenheid schenkt. Heer, het is een blijk van uw goedheid en trouwe zorg over ons leven. Terwijl wij daar geen recht op hebben. Want we hebben zojuist gezongen het eerste vers van Psalm 6... En daarin hebben we toch beleden, vergeef onze zonden, onze overtredingen. Want niemand van ons is recht voor u. Niemand van ons kan bestaan voor u. Want we hebben allemaal vele tekorten. Veel hebben we niet gedaan wat we hadden moeten doen. En veel hebben we gedaan wat we nooit hadden mogen doen. En zo, Heere, staan wij voor u met bevlekte monden en handen, met bevlekte hoofden in ons verstand en met besmette harten. Heere, wij bidden u, gaat u niet met ons in het gericht, maar wij vragen u of u onze zonden en overtredingen wilt wegdoen. En of u wilt geven dat u ons zult aanzien in het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, wij vragen u om de krachtige werking van uw Heilige Geest in onze harten, dat wij onszelf mogen kennen zoals u ons ziet, dat wij onszelf mogen kennen zoals uw woord ons beschrijft, En dat het mag zijn, Heere, dat we het beseffen en zien dat wij God nodig hebben in het leven. Omdat wij van nature zonder God in dit leven staan. En Heere, daartoe hebt u toch uw Zoon gezonden om een volkomen verzoening te zijn. En daarvoor hebt u ook uw Heilige Geest uitgestort om een nieuw hart te schenken. En om te leiden in een nieuw godzalig leven. En daar bidden wij u om, Heere, of u ons hart en leven en ziel wilt reinigen. Of u ons wilt heiligen en wilt leiden op uw wegen. Dat wij een volk mogen zijn tot uw dienst en lof bereid. Dat wij door uw Heilige Geest geregeerd en geleid worden. En dat wij zo een verlangen hebben om het goede te doen. Dat we weten onszelf te verootmoedigen. En het leven buiten onszelf in u, de Heere Jezus, te zoeken. En zo vragen wij u, Heer, om de krachtige werking van uw Heilige Geest in heel de gemeente. Heere, gedenk de jongeren, de kinderen. Wilt u tot hun harten spreken? Wilt u ons als gemeente ook leiden en beschermen? We vragen u, Heer, om uw ontferming over ons. We bidden u om uw genade ook over ons breder kerkelijk leven. En wij vragen u, Heer, om waarheid en om genade voor genade. Om licht en inzicht. En dat uw woord de leidraad mag zijn, ook voor ons kerkelijk handelen. En zo willen wij u ook bidden, Heere, of u in deze dienst uw zegen wil schenken. Sterk hem die u geroepen hebt uw woord te bedienen. En we dragen ook hem op, Heere, die u geroepen hebt om vanavond hier in ons midden uw woord te bedienen. Bedouw student van de velden met uw Heilige Geest. Schenk hem uw kracht en genade. En laat hij gedreven mogen worden door u. En laat ook hij tot rijke zegen in zijn leven gesteld mogen worden. Heere, wij bidden u voor de zieken in de gemeente. Gedenkt u onze zuster Lokker. Heere, ze heeft een behandeling moeten ondergaan in het Maastad ziekenhuis. En nu moet nog verder overlegd worden wat voor vervolgstappen er moeten komen. Heere, het is voor ons nog onbekend, maar het is wel bekend bij u. En wij vragen u of uw zuster Lokker rust in haar hart wil geven. Laat zij bij u mogen schuilen in die schuilplaats van de Allerhoogste. En wilt u haar dekken met uw vleugels, dat ze daar vertroost mag worden. En dat ze daar zelfs vrolijk mag zingen van hulp en heil haar geschonken. Heer, ontferm u over haar naar lichaam, maar ook juist voor haar ziel, dat ze aan u verbonden wordt. Zo dragen wij u ook op onze zuster van de Berg uit Ouddorp. Heer, u weet wat het voor haar betekent, dat ze naar het ziekenhuis moet om geopereerd te worden. En hopelijk kan ze al vrij snel weer naar huis gaan. Heer, u weet ook alle omstandigheden. Wij dragen onze zuster u op. En wij bidden u om uw kracht, om rust, om overgave. En dank u, Heer, dat ze ook rust mag ervaren. En dat ze ook weten mag dat u een God bent die helpt in nood. Heere, gedenk deze vrouw in al haar omstandigheden. Ze is weduwe, u weet dat. En u weet ook de lege plaats in haar leven, wat gevoeld wordt ook nu. Heere, wilt u bij haar zijn en alles welmaken. Wilt u de gezondheid weer herstellen. En dat zij haar kracht en hulp bij u alleen zal zoeken en vinden. En zo dragen wij u ook op, zuster van de Linden. Heere, wilt u de behandeling zegenen, die mag plaatsvinden begin oktober. En wilt u haar kracht en genade geven, dat de pijn te dragen zal zijn. En dat zij door u van dag tot dag versterkt zal worden. Het is juist in dagen van beproeving dat u uzelf wilt tonen als een God van nabijen, vertroosting. Dat u een ziel aan u verbindt. Heere, laat dat de vrucht mogen zijn. Ook van deze weg voor haar. Dat haar hart en ziel aan u, de levende God, verbonden wordt. En wilt u haar verlossen. En dat ze ook weer gezondheid en kracht mag ontvangen. Heere, zo bidden wij u ook voor anderen in de gemeente die door moeite heen gaan. Die zorgen hebben. Die soms verbijsterd kunnen zijn door allerlei moeite en problemen en vragen. Heere, wilt u voor hen in nood toch een toevlucht zijn. Een toevlucht in de nood. En wilt u zelf rust en genade en kracht geven. Heere, zo zijn we allemaal toch maar zwakke mensen. We kunnen niets uit onszelf en hebben u bij alles nodig. O, leer ons dan ook afhankelijk van u te staan in het leven. En dat we u overhouden als onze rotssteen. Heere, gedenk uw kerk in deze wereld, breid haar uit. En wilt uw koninkrijk doen komen met kracht. Tot eer en lof van uw naam. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor het veldwerk op Goeree Overflakkee. En laten wij zingen Psalm 45, de versen 2 en 3. Psalm 45, versen 2 en 3. Geliefde gemeente, Johannes heeft gezien hoe het lam, de leeuw uit de stam van Juda, de bevoegdheid heeft om het heilsplan van God uit te voeren. Dat hebben we vorige week gezien. Hij alleen kan het doen, omdat hij de zonde heeft overwonnen. Hij heeft volkomen betaald voor de zonde. En daarmee heeft hij de schuld die tussen mensen en God instaan weggenomen. En nu kan Gods heilsplan uitgevoerd worden. Al de engelen en heel de kerk en al de schepselen geven hem dank, prijs, lof en aanbidding. En dan treedt de Heer Jezus voorwaarts. En hij neemt de boekrol uit de rechterhand van hem die op de troon zit. En hij opent de eerste zegel. En daar wordt een stuk van Gods heilsplan ontvouwd. En Johannes hoort het eerste dier dat rondom de troon staat spreken. En het lijkt op een leeuw. Zo lezen wij in hoofdstuk 4, vers 7. En daarom is de stem van dat dier als van een donderslag. En dat dier brult, kom en zie. En dan ziet Johannes in vers 2 een wit paard. En die daarop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. Wat wordt nou bedoeld met dat witte paard en met hem die daarop zit? De kleur wit wijst op overwinning, op iets wat zuiver is, wat heilig is, wat hemels is. De gezaligden in de hemel wandelen in lange witte klederen. Dat ziet u in Openbaring 7. Wit is een teken van hemels, heilig, zuiver. En dan een paard wordt in de Bijbel gebruikt voor de strijd. Een ezel is in de Bijbel een lastdier. En een os of een sterke koe wordt gebruikt voor de landbouw. Maar het paard wordt in de Bijbel gebruikt voor de oorlog, voor de strijd. En nu horen wij dat dit paard wit is. Dat wil zeggen, het is een heilig paard, rein. En hij die op dat witte paard zit, is een kroon gegeven. Hij is koning. En hij heeft een boog. En hij schiet met zijn boog. En hij gaat uit overwinnende en opdat hij zou overwinnen. Wie is die ruiter op dat witte paard? Het is Christus. We lazen toch immers al dat hij overwon. In Openbaringen 3 hebben we het gezien, vers 21. Gelijk als ik overwonnen heb. En verderop vindt u het in 5 vers 5. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. En dat hij rijdt hier op een wit paard, een heilig paard, dat laat zien reinheid. En de kroon die hij draagt laat zien dat hij koninklijke macht heeft. U ziet iets soortgelijks in Openbaringen 14, vers 14. Daar is Christus op een witte wolk en hij draagt een gouden kroon. Weer datzelfde beeld van reinheid en van koninklijke macht. De Heer Jezus heeft immers overwonnen. In Johannes 16, vers 33 wordt ook gesproken dat hij die de wereld heeft overwonnen. En Openbaring 19, vers 11, een wit paard en die daarop hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. Dat is Christus. Christus wordt hier afgebeeld op dat witte paard. En dan wordt er gesproken over een boog. En met een boog, daar worden pijlen afgeschoten. En dat herinnert ons aan Psalm 45, dat we juist gezongen hebben. Dat is toch een profetie van Christus. En die pijlen worden scherp, worden afgeschoten vanuit zijn boog. En zij treffen de vijanden van de koning in het hart. En dan worden die vijanden, worden vrienden. Dan wordt Saulus van Tarsen getroffen met een pijl uit de pijlkoker Christus. En dan wordt Saulus een Paulus gewillig. Vijanden worden ingewonnen, zalig, om getroffen te worden door een pijl uit de pijlkoker van Immanuel. Ja, het ziet op Psalm 45. En dat wordt ook weer bevestigd in Hebreeën 1 vers 8. Daar wordt Psalm 45 aangehaald. En dat wordt betrokken op Christus. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Dat is Christus. En de Heere Jezus overwint. Te midden van alle mogelijke strijd mag zijn volk weten dat Christus overwint. En dat zij trouw moeten zijn aan zijn woord en waarheid waar de Heer hen ook plaatst. Want Christus heeft de overwinning behaald. En het wordt tweemaal hier gezegd. Hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. Daar heeft nadruk. Christus is overwinnaar. En zo heeft de zuster van Corrie ten Boom, Nolly, toen zij gevangen genomen werd door de Gestapo, heeft zij in de overvalwagen waarin ze werd afgevoerd, gekrast in de binnenwand. Christus is overwinnaar. Want hij is overwinnaar. Ook als straks gaat het beest aan het werk om te proberen de kerk uit te roeien, toch is Christus overwinnaar. En Christus zal heel zijn volk bij hem hebben. Niet één zal ontbreken, want hij is overwinnaar. Ook al komt zijn volk uit grote verdrukking. En dat wordt ervaren. Een grote verdrukking. Dat is pijnlijk. Maar hij heeft overwonnen. Ook al gaat het door verdrukking heen. Misschien gaat het door enkele jaren van verdrukking heen. Om dan verlost te worden om eeuwig bij de Heere te zijn. Maar zij die in zijn waarheid wandelen en getrouw zijn aan het Lam, die volharden tot het einde, die zullen zalig worden. En dat volharden wordt geschonken uit de overwinnende macht van Christus. Want hij overwint opdat hij zou overwinnen. En dat ziet u. Dat ziet u. Overal waar de Heere Jezus kwam met zendelingen, overwon hij. Bij de wildste volkeren, bij kannibalen en bij de wildste stammen, overal werden kerken gesticht. Het kostte soms het leven van een zendeling of van meerdere zendelingen. Maar toch moest de weerstand breken, knappen en overwon Christus. En werd er een kerk gesticht. Onder de woeste Germaanse en Friese stammen werden kerken opgericht. En bij de koppensnellers in Centraal-Midden-Amerika werden kerken opgericht. En onder de kannibalen van de stille Zuidzee-eilanden, al waren daar eerst twee zendelingen geweest, die gedood werden. En de derde zendeling moest na 3 jaar wegvluchten. Maar toch werd daar een kerk gesticht. Dat toen Amerikaanse soldaten daar kwamen in de Tweede Wereldoorlog en ze vochten tegen de Japen, kwamen ze in die stille Zuidzee-eilanden met die wilden en ze vonden daar een kerk. En dat die mensen hielden de dag des Heren, omdat hij overwon en overwinnende doorgaat. Overal wint Christus. Het heilsplan van God wordt uitgevoerd. En dat heilsplan in de eerste zegel is dat zijn koninkrijk geplant en gebouwd en uitgebreid wordt in deze wereld. Wat een troost. En hij overwint niet met het zwaard, maar met het woord. Niet met geweld, niet door kracht, maar door mijn geest. Zal het geschieden. Wat een troost. Hij overwint. Zou hij u niet kunnen overwinnen? U met al uw weerstanden in uw leven, met al uw onmogelijkheden waar u voor staat en de pijn die u bij u draagt in uw ziel. Kan hij u geen rust geven? Kan hij niet de macht van het ongeloof overwinnen? Is hij niet krachtig bevonden een hulp in benauwdheden? Weet hij u niet op te zoeken in uw omstandigheden? Hij kan toch ook uw onwilligheid overwinnen? U kunt uw eigen hart niet in toom houden. En uw gedachten, daar dwaalt u vaak mee. Maar hij kan overwinnen. Wanneer u opbotst tegen de verdorvenheid van uw eigen hart, hij kan u heiligen. Smeek hem dat hij zijn boog op u zou richten en u zou treffen. En weet u, hij is gewillig dat te doen. En hij beloofde te doen. Toen u al gedoopt werd, beloofde hij het al. En op zoveel plaatsen in zijn woord. Daarom is het zo rijk om onder het woord te zijn. Want daar wordt het ons voorgehouden. Dat God tot ons komt met het aanbod van zijn beloften. En dat geeft een vertwijfeld mens moed en rust. Niet in zichzelf, maar in hem die het beloofd heeft, ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En wat een troost is dit ook voor Gods kinderen. Wanneer Christus overwinnaar is, dan kunnen Gods kinderen versterkt worden in het leven. Kunnen ze ontferming ontvangen in alle moeite en worstelingen. Want hij heeft u lief gehad met een eeuwige liefde. En zijn liefde is sterk. Zijn liefde gaat door. Ondanks vervolging, zelfs ondanks gevangenschap. Ondanks het feit dat Corrie en Betsy ten Boom naar Ravensbrück moesten. Ook daar hebben ze de overwinnende kracht van de Heere Jezus ervaren. Want hij overwint. Hij overwint. In alle omstandigheden. Hij gaat door. Zijn raad zal bestaan. En hij wil uw zwakke woorden, uw zwak getuigenis gebruiken in zijn overwinningsplan. Daarom laat er bij u en mij geen stilzwijgen zijn, maar laten we getuigen en spreken waar we ook gesteld zijn. Want het heilsplan van God wordt ontvouwd en zondaren komen tot bekering, want het eerste zegel wordt geopend. Halleluja. Vervolgens opent de Heere Jezus de volgende zegels. En het tweede dier dat rondom de troon staat, wat we eerder gezien hebben, in hoofdstuk 4 en 5, staan vier dieren rondom de troon. Weet u het nog, anders leest u het thuis nog maar na. Want we moeten het verband wel vasthouden in openbaring. En we moeten schrift met schrift vergelijken. Anders begrijpen we het niet. Het tweede dier dat rondom de troon stond, een hooggeplaatst engel, riep. En zei tegen Johannes, kom en zie. En dan zien we als de tweede zegel geopend wordt, er komt een tweede paard. En dat leest u in vers 4. En een ander paard ging uit dat rood was. En dien die daarop zat werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde. En dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. Dat paard is rood. En waar lijkt rood op? Bloed. Ja, bloed. En leed. En lijden. En de vrede wordt op aarde weggenomen. Het gaat hier bij de zeven zegelen die geopend worden om de voortgang van het heilsplan van God in deze wereld. Het gaat om de prediking van het evangelie, het eerste zegel, en de gevolgen daarvan in deze wereld door al de tijden heen, vanaf de hemelvaart tot de wederkomst. En het eerste gevolg van de prediking van het evangelie is dat er een rood paard komt en dat de vrede wordt weggenomen van de aarde. En dat ze elkander zouden doden. En hem, die op dat rood paard zat, werd een groot zwaard gegeven. Nou, het lijkt op oorlog, maar het is geen oorlog. Het is doodslag. En dat gebeurt met dat zwaard. En in het Grieks staat daar een woord voor zwaard, wat eigenlijk slachtmes betekent. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, als Abraham met Isaac de berg op gaat, dan staat er, hij heeft een mes bij zich, staat hetzelfde woord. Machaira, dat is een slachtmes. Daarmee wil Abraham Isaac offeren. En dat zien we ook hier, dat woord. Hier ziet u een gevolg van de prediking van het evangelie. En dat is dat sommige van Gods kinderen gedood worden. Het zijn de slachtschapen van Christus. Gods kinderen die geroepen worden om voor heel de wereld, voor al de duivelen en de engelen te vertonen dat de Heere Jezus en zijn verlossing zo waar en zo goed is dat ze hun leven ervoor over hebben. Omdat de Heere Jezus alles waard is. En zo verheerlijken zij God in hun dood. En daar worden ze toe geroepen. En daar krijgen ze ook kracht voor van de Heer om dat te doen. En ze verliezen uiteindelijk helemaal niets. Want ze worden gelijk overgebracht in de heerlijkheid. En hun geslacht lichaam wordt straks in de opstanding vernieuwd. En alles komt goed. Maar hier lezen we van Gods kinderen die hun bloed hebben gestort voor het getuigenis van Christus. En dat gebeurt door dat slachtmes, zwaard, groot zwaard, omdat er vele vervolgingen zijn. Er zijn grote slachtingen. Heel de geschiedenis door. Maar het is wel met het slachtmes gebeurd. De oorlogszwaard, dat komt u later tegen hier, dat is het woord romfaya. En dat is een groot, zwaar oorlogszwaard. Dat is geen slachtmes. Maar hier worden vervolging en doodslag aangewezen als gevolg van de prediking van het evangelie. Dat had de Heere Jezus ook al gezegd in Matthäus 10. Vers 34, denk niet, meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En dan staat weer dat woord Machaira, het slachtmes. Want het feit is dat overal waar het evangelie verkondigd wordt, dit gevolgd wordt door vervolgingen en doodslag. Zij die de goede keuze doen tot zaligheid om de Heer Jezus te volgen, de wereld te verzaken, zichzelf te verloochenen en achter de Heer Jezus aan te komen, moeten rekening houden met vijandschap. Zelfs van zijn eigen huisgenoten. Dat ze tegen elkaar zullen zijn vanwege het evangelie. En in Lucas 22, vers 36. Maar nu wie een buidel heeft, die nemen hem. En desgelijks ook een malen, een reistas. En diegene heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Met andere woorden, houd er rekening mee dat zwaard, de Machaira staat daar weer, het slachtmes, dat komt over u. Wees gewaarschuwd. En de Heer Jezus spreekt tot zijn discipelen. En ze werden allemaal straks martelaar voor het evangelie, behalve Johannes en Judas. Die het zelf gedaan heeft, zichzelf van het leven beroofd. Maar zo zien we dat tweede paard dat ziet op de vervolgingen van Gods kinderen. En daarom moeten Gods kinderen ook nuchter zijn. Wij mogen niet bedwelmd worden door de welvaart van 2019 in Nederland. We mogen niet bedwelmd worden door de vele vakanties en de inkomensstijging en de welvaart en alles wat we kunnen kopen en genieten. Want eigenlijk is dat heel ongewoon. We moeten rekening houden met verdrukking. Dat is Bijbels. En dat de Heer in zijn barmhartigheid niet al zijn kinderen laat verdrukken, is uit zijn goedheid. Maar we zullen rekening moeten houden met verdrukking. En de Heer Jezus zegt, je zult gehaat worden door alle volkeren om mijn naams wil. Laten we maar rekening mee houden. Niet naar verlangen, nee. Dankbaar zijn voor wat de Heer ons geeft. En gebruik maken van de gelegenheden die de Heer geeft. En de vele vrijheden die we hebben. Maar laten we niet verbaasd zijn als iets ons overkomt. Vervolgingen zullen komen. Want allen die godzalig zullen leven, willen leven, zullen vervolgd worden, zegt Paulus. En de Heer Jezus zegt ons vooraf de kosten te berekenen. Een dienstknecht is niet boven zijn meester. Wanneer ze Christus gehaat hebben, zullen ze ook u haten. Maar Gods kinderen zullen de overwinning behalen. Hoeveel zijn er niet uit ons lieve vaderland die hun leven hebben gelaten in de Duitse concentratiekampen. Die enkele jaren daarvoor nooit gedacht hadden dat dat zou gebeuren. Dat ze om het getuigenis van de Heer Jezus afgevoerd werden. Maar de Heer Jezus zegt, vrees niet voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar vreest hem, die nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Dat is het tweede paard. Vervolgens gaat Christus het derde zegel openen. En dan hoort Johannes het derde dier van de vier dieren die rondom de troon staan zeggen, kom en zie. Vers 5. En ik zag en ziet een zwart paard. En die daarop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zeiden, een maatje tarwe voor een penning. En drie maatjes gerst voor een penning. En beschadig de olie en de wijn niet. Johannes ziet een zwart paard. En hij die op dat paard zat, had een weegschaal in zijn hand. Hij weegt tarwe, hij weegt gers. En het zijn kleine hoeveelheden die hij weegt. En dat ziet op economische, moeilijke tijden. Een penning was toen een dagloon. En gerst is minder waardevol dan tarwe. Met één penning kon een maatje tarwe gekocht worden. Dat is dan genoeg voor één persoon per dag. En wanneer men gerst zou kopen, dan zou men 3 maten gerst kunnen krijgen voor 1 penning voor een dagloon van een arbeider. En daarmee kun je nauwelijks een gezin van onderhouden. Het gaat hier niet om hongersnood, want dan zouden de prijzen veel hoger zijn. Het eten is er wel, maar ze kunnen het niet betalen. Olie en wijn zijn er ook, maar beschadig het niet, tast het niet aan, raak het niet aan, dat is totaal buiten je bereik. Dat is niet te betalen. De rijken, die kunnen zich dat veroorloven, maar de armen niet. Het gaat hier weer om mensen die verdrukt worden. En wie zijn die mensen? Dat zal duidelijk zijn. Dat zijn de gelovigen. We zien hier weer een gevolg van de verkondiging van het evangelie. Gelovigen die ter wille van het evangelie economische moeiten doorstaan. Het gebeurde al in de tijd van het Nieuwe Testament. Er waren bepaalde handelsverenigingen. Waar handelslui en verschillende beroepen bij aangesloten werden. De verschillende beroepstakken hadden hun eigen vereniging. En als je klandizie wilde hebben en goed inkomen, dan moest je je daarbij aansluiten, maar dan moest je ook meedoen met hun heidense feesten, want elke bedrijfstak had zo zijn eigen godheid. En er werden feesten gevierd in het heiligdom van die godheid. Dan moest je meedoen met die goddeloze praktijken. En christenen wilden daar niet meer aan meedoen. Maar als ze het wel deden, dan moesten ze hun christelijke principes opgeven. En de Heer Jezus verloochenen en dat wilden ze niet. En daarom kregen ze te maken met economische druk en moeite. Ze verloren klandizie. En dan denken we even verder in Openbaringen 13, vers 17. Dat niemand kan kopen of verkopen dan die het merkteken heeft van het beest. En het feit dat Gods kinderen verdruk, ook economische druk doormaken en inkomen verliezen ter wille van het evangelie van de Heer Jezus is iets wat geregeld is gebeurd in de geschiedenis. Ook in onze tijd. Als je niet wil meedoen met de heersende cultuur en mening, dan kun je problemen krijgen. Gods kinderen krijgen soms geen promotie op het werk, omdat ze afgedaan worden als fijnen. Zo sprak ik laatst iemand, niet uit onze gemeente, en die kon goede opdrachten krijgen. Als hij maar een tussenpersoon steekpenningen zou geven. Maar dat wilde hij niet. En daarom krijgt hij vanuit die hoek geen opdrachten meer. En u weet misschien wel van uw voorgeslacht, de verhalen wat er gebeurde. In de tijd van de afscheiding. Dat knechten niet meer mee konden met de liberale prediking destijds. En dat zij zich bij de afgescheidenen voegden. En dat ze ontslagen werden door een liberale boer. En in sommige landen werken vakbonden met geweld. En christenen hebben daar grote moeite mee en willen daar niet aan meedoen. Dan kunnen ze hun baan verliezen. Wetenschappers die niet willen toegeven aan de evolutieleer worden niet benoemd op hoge plaatsen. Verpleegsters die niet mee willen doen met abortus kunnen ontslagen worden. Een theoloog, een moderne liberale theoloog aan een universiteit in Duitsland, die niet meer die liberale, vrijzinnige, godonterende theologie wilde aanhangen, maar tot bekering kwam. En heel anders begon te preken, bijbels, en zo ook te doseren, ze werd ontslagen. En zo kunnen Gods kinderen ten gevolge van het evangelie inkomen en welvaart mislopen. Verdrukkingen ten gevolge van de verkondiging van het evangelie. Houden we er rekening mee? Bent u erop voorbereid? Wat we nodig hebben is liefde en waar geloof, bewerkt door Gods geest. En dat kunt u verkrijgen van hem die op het witte paard zit, die mild en overvloedig wil geven. Vervolgens zien we dan het vierde zegel. En dan hoort Johannes de stem van het vierde dier uit vers 8. Kom en zie. En ik zag en ziet een vaal paard en die daarop zat. Zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde. Met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Die vier groepen, zwaard, honger, dood, wilde beesten. Dat ziet u terug in Ezechiël 14, vers 21. Zo zegt de Heere, Heere, hoeveel te meer als ik mijn vier boze gerichten, het zwaard, de honger en het boze gedierte en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem. Wanneer daar staat zwaard, honger en dood, dan moeten we bij dood denken aan de ziekte, de zwarte dood, ziekten. U ziet ook een vergelijking met Matteüs 24. Daar wordt ook gesproken over oorlogen, hongersnoden en ziekten en rampen. Dit gaat om het lijden dat valt op heel de wereld. Op ongelovigen en gelovigen. Ook Gods kinderen delen in deze moeite. Dit zijn algemene rampen en oorlogen. Ten gevolge van het verzet tegen het evangelie. Johannes ziet hier namelijk een vaal paard. Dat is een bleke, misselijke kleur. Het lijkt een beetje op chloor. Het is een symbool van de dood. En de naam van die ruiter is ook de dood. En de hel volgt hem na. Dan mag u bij de hel hier denken aan het dodenrijk, het graf, de dood. En zo worden hier afgebeeld verschrikkelijke oorlogen en vreselijke rampen en hongersnoden en ziekten. En toch hebben ze maar een beperkte invloed. Want er staat hier dat een vierde worden gedood. Dat is heel veel. Maar straks in hoofdstukken 8 en 9 hebben we het over de bazuinen. Dan wordt een derde deel gedood. Dat is erger. Hier een vierde. Dat is nog veel. Maar het is beperkt. En eerder hebben we ook al gezien, bij dat rode paard, dat er gedood werd, dat er geslacht werd. Dat is het woord voor doden. Met dat slachtmes. Maar hier wordt gesproken over met geweld doden. Met de romfaya, de grote oorlogszwaard. Dit is oorlog. Armoede. Honger, ziekte, wilde beesten, natuurrampen. En dat is er gebeurd. Ga het maar na. in de geschiedenis. De godsdienstoorlogen die er geweest zijn. De 30-jarige oorlog in Duitsland als gevolg van doorbreken van de reformatie en dat Roomse bewindhebbers dat tegenin gingen, het geweld, het land werd verwoest uit pure haat tegen het evangelie. En daarbij heb je ook het ene volk dat het andere volk overheersen, terwijl ze wel het evangelie kennen. En er komen vreselijke oorlogen uit voort. Omdat mensen, ook leiders, ook koningen, niet willen buigen voor het evangelie. En niet het goede voor hun volk willen zoeken. Maar met machtswellust beheerst zijn. En dan krijg je de Eerste Wereldoorlog. Omdat er leiders zijn en keizers die met machtswellust door het leven gingen. En in de Tweede Wereldoorlog, wat nog veel erger was. En dat er tirannen zijn die mensen willen uitzuigen. Uit vijandschap tegen het evangelie. De overgrootvader van de huidige leider van Noord-Korea was ouderling in de gereformeerde kerk, de Presbyteriaanse kerk in Korea. En veel uit hun atheïstische leer die daar in Noord-Korea verkondigd wordt, is een weerspiegeling van leerstukken uit de Bijbel. Zoals de drie-eenheid, hun geweldige leiders. En dat ze die leiders moeten aanbidden. Maar die leiders daar in Noord-Korea, die verzetten zich tegen het evangelie. Met geweld, met oorlogsdreiging en ellende. Want men wil niet buigen voor Christus. En de hongersnoden op deze wereld ontstaan door oorlogen. De wereld brengt genoeg voedsel voort. Genoeg voor een ieder op deze aarde. Maar de mensen verdelen het eten niet. Ze bedrijven oorlog, vervolging en terreur. En zo komen er hongersnoden en ziekten. Hitler. Hij volgde de atheïstische, Christusvijandige leer van Nietzsche. De communisten die haten het christendom. En de Roomse kerk heeft haar best gedaan om de gereformeerden uit te roeien. Daar hadden ze bloedige oorlogen voor over. En Philips II wilde wel zijn eigen land Spanje tot een arm verwoest land maken, zolang ik maar geen regeerder ben over ketters. Nou, hij heeft het gedaan. Spanje was verwoest. En de bossen waren er niet meer. Vanwege zijn armada waarmee hij wilde strijden tegen de gereformeerden in Schotland, Engeland en Nederland. En de Franse koning Lodewijk XIV, die genoemd wordt de zonnekoning, die zag dat hij toch wel veel gezondigd had en veel overspel gepleegd had. Hoe kan ik dat nou goed maken als ik straks voor God kom te staan? Nou, zei een jezuïtische raadgever, ga dan maar gereformeerden doden. Dat is een goede zaak. En dat deed hij toen ook. En daarmee werd Frankrijk verwoest. En 1 miljoen zijn het land uitgegaan. Hebben ze zich gesetteld in Zeeland, hier. En Frankrijk kwam in ellende. En oorlogen die eruit voortkwamen. Allemaal uiteindelijk te herleiden op vijandschap tegen het evangelie. En te midden van al deze verdrukkingen blijft God getrouw aan zijn volk. Hij zorgt voor hen. Ook in moeite en hongersnood. Soms doet hij zelfs wonderen. Onder ons is het bekend. Tijdens de armoede die er was. In de jaren 30. Dat er wonderen gebeurden. Omdat God zorgt. Te midden van de moeite. En zo moeten Gods kinderen zien op Christus. In alle omstandigheden. En dat hebben die eenvoudige mensjes gedaan. Aan het begin van onze kerk. Dat ze eerst gaven aan de christelijke school en toen aan de kerk en toen pas voor zichzelf. En ze hadden het niet breed, maar ze hadden de kerk lief. Daar hadden ze geld voor over en moeite en ook smaad en spot en hoon. Ook hier in Middelharnis, dat wij geen grond konden kopen voor een kerkgebouw. En dat we toen kregen van de vader van de gebroeders Boomsma, die voor 1 gulden ons dat stuk land gaf aan de Hoflaan. Laten we maar rekening mee houden dat er moeite kan komen, omdat u de Heer Jezus lief hebt en hem beleidt. En dan vervolgens opent Christus het 5e zegel. En zien we in vers 9, dat zag Johannes onder het altaar de zielen van hen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Dan ziet Johannes een altaar in de hemel. Wat voor een altaar is dat? Het is een altaar waarop geslacht wordt. Maar daar wordt niet meer geslacht. Wat is dat dan? Het is een beeld van de slachtschapen van Christus. Want onder het altaar, rondom het altaar, is een greppel. Weet u wat Elia ook deed op de Karmel? Groef hij een greppel? Zo was daar ook een greppel eromheen. En in dat greppel was bloed. Allemaal bloed. En het bloed, dat is de ziel. Het bloed is het leven. Dat is een beeld van hen die geslacht waren, waar de zielen zijn, waar het bloed is. Van hen die gedood waren ter wille van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dan horen we ze daar roepen met een grote stem. Met ernst roepen ze: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Waar vragen ze om? Om wraak? Willen ze gewroken worden? Nou, Stefanus bad wat anders. Vlak voordat hij stierf. Hij zei: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En Stefanus ligt daar ook. Zijn bloed is daar ook in die greppel rondom dat altaar. Zijn ze nu vergeten wat de Heer Jezus gezegd heeft: hebt u vijanden lief en zegen ze die u vervloeken. Doet wel degenen die u haten. En bid voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen. Nee, dat zijn ze niet vergeten. Het gaat niet om persoonlijke wraak. Het gaat niet om henzelf. Het gaat niet dat hun persoonlijk recht gedaan wordt. En dat ze willen zien hoe hun vervolgers lijden en ellende ondergaan. Het gaat niet om zichzelf. Het gaat hen om God. Om zijn eer. Want ze hebben zijn kinderen afgeslacht en gedood. En ze hebben erom gelachen. En ze dachten: dat kunnen we doen. En we zullen Heer en Meester zijn. Zoals Lodewijk de 14, die zichzelf noemde God in Frankrijk. En de hugenoten die stierven op de galeien. Die vijanden hebben Gods eer aangerand. En nou roepen ze om wraak, niet om zichzelf, maar dat er recht gedaan wordt aan God. Want God heeft recht op alle lof en aanbidding. En die vervolgers die zo zwaar zichzelf bezondigd hebben aan God, die moeten het weten. Kleine aardmensjes dachten dat ze de hoge heilige God konden lasteren. En dat roept om recht. Er moet recht gedaan worden aan Gods eer. Zoals het bloed van Abel ook riep om wraak. Zo moeten Gods rechtvaardigheid en soevereiniteit stralen in volle heerlijkheid. En dat kan alleen maar als er straffen uitgedeeld worden aan de goddelozen. Aan de vervolgers van Gods kinderen. En zo roepen ze daar rondom het altaar om de verheerlijking van God. En welk antwoord krijgen ze dan? In vers 11. En aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven. Hun werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden. Totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn. Het getal moet vol worden van hen die gedood zullen worden. Ook nu nog. God heeft sommige van zijn kinderen uitverkoren. En hij wil dat zij hun leven zullen overgeven voor hem. Nog een kleine tijd. Totdat zij ook gedood zullen zijn. Net als die zielen onder het altaar. En ze ontvangen nu dan witte klederen. Dat betekent rust. Lange witte klederen, rust. Dat betekent heiligheid, zuiverheid. En God zal zijn waarheid verheerlijken in het straffen van de vervolgers van zijn kinderen. Elke vijand zal overwonnen worden. En laten Gods kinderen maar nuchter zijn. En weten, nog een kleine tijd. Nog een kleine tijd. De gemiddelde levensduur op de galeien voor een gereformeerd predikant was 3 maanden. En dan stierf hij, werd zijn lichaam overboord gegooid. 3 maanden was erg. Een kleine tijd. En ze stonden bekend om hun geduld. Onder het lijden. Een kleine tijd. Sommigen stierven al in de kampen na enkele weken. Een kleine tijd. Nog een kleine tijd en dan zal iedereen weten dat God God is. Wanneer hij terugkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. En daar horen we volgende week zo de Heere wil van. Maar dit leert ons dat elke vijand uiteindelijk overwonnen zal worden. Laten alle vijanden het maar weten. Dat ze een verschrikkelijk oordeel zullen ontvangen. Om wat ze Gods kinderen hebben aangedaan. En laten Gods kinderen van God geduld vragen. En laten ze ook niet al te zielig doen over hun kruis. Want God gaat geen weg met hen die voor hen te zwaar zou zijn. En hij is bij hen om hen te dragen. Maar laten ze goede moed hebben. En mogen weten dat niets hen kan scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus. Hoe is het met u? Bent u een vervolger van Gods kinderen? U? Wel nee, u zit toch in de kerk. Maar hoe praat u over Gods kinderen? Achter hun rug bekletst u hen. Bespot u hen. Oh, die zijn zo. Waar bent u mee bezig? Kwaad te spreken van een kind van God? Is dat ook geen vorm van vervolging? Met de nek aanzien? Of misschien doet u mee met de wereld? Misschien vind jij het heerlijk om naar Netflix te kijken. Waar alle goddeloosheid op te zien is. En dat doe je op je kamer. Wat ben je aan het doen? Ik hoop niet dat je dat doet. Maar mocht het zo zijn dat je dat doet, waar ben je dan mee bezig? Heul je dan met de vijanden van het evangelie? Dat je lacht waar zij om lachen? En geniet waar zij van genieten? Of hoor je bij hem die op het witte paard rijdt? Die gaat te overwinnen. Als je meedoet met goddeloosheid, dan heb je geen hart voor de Heere. En ook geen hart voor zijn kerk. En ook niet voor zijn volk. Dan hoor je vroeg of laat bij de vervolgers van het evangelie. Hoe leeft u? Van nature hebben we onszelf lief. Ja, we willen wel naar de hemel. willen we hier allemaal, maar het moet ons niets kosten. Het mag God wel zijn zoon kosten. En het mag God wel zijn eer kosten. Zolang de zaligheid ons maar niets kost. Maar zo gaat het niet. Want wanneer ik overwonnen ben door die ruiter op het witte paard, dan wordt alles anders. Dan leg ik mijn leven neer. En dan zeg ik, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Doe maar wat goed is in uw oog. Verheerlijk uw naam in mijn leven. Want dan is God mij alles waard. En zo krijgt God de eer. En zo wordt u eeuwig behouden. Amen. Zullen wij zingen Psalm 105, het vijfde vers. Laten wij bidden en danken. O heerlijke God in de hemel, heb dank dat u God bent, dat u alles regeert. Ook de moeilijke dingen, de dingen waar wij tegenaan kijken, de dingen die wij niet begrijpen. Wat er allemaal gebeurt, dat begrijpen wij niet, Heere. Wat er in Noord-Korea gebeurt, of soms wat er in ons eigen leven gebeurt. Heer, we begrijpen zo weinig, maar Heer, wij weten dat u regeert. Al begrijpen wij ook soms uw regering niet. En zo willen wij kleine mensjes maar bidden om verlossing voor hen die vervolgd worden. Om verlossing voor hen die in nood zijn, ook die geen promotie meemaken. En die wel uit hun baan gestoten worden, omdat ze u lief hebben en uw naam belijden. Heere, wilt u voor hen zorgen? En die niet met een handelsovereenkomst wil meedoen, waarbij uw wetten geschonden worden. O Heere, help ons uw dag heilig te houden. Help ons. Uw woord centraal te stellen in ons leven. Leer ons naar uw wil te handelen. Leer ons ons hart voor u neer te leggen. Zoals uw knecht Calvijn zei, het gebroken hart bied ik u aan, Heere. Laten wij dat mogen doen. Heere, wilt u ons hart verbreken met een pijl uit uw pijlkoker? Wilt u doorgaan met uw goddelijk plan en laat uw koninkrijk komen? Heere, heb dank voor wat u ons gaf. Wil ons deze dag nabij zijn. Gedenk ook hem die vanavond uw woord mag bedienen. Zie een genade op ons allen neer, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 97, het zesde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Zegen.